Gemeente, namens de kerkraad voor u de volgende afkondigingen. Zondag 14 juli hoopt om 10 uur voor te gaan kandidaat Kooi. En 's middags om 16:30 kandidaat Buitelaar. En voor deze data geldt Deo Volente. Mededeling bij Johan en Anneloes Kiviet: is afgelopen dinsdag een dochter en zusje geboren. Moeder en dochter Julia maken het goed. En woensdag 10 juli is er moderame vergadering. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 52, de versen 5 en 7 over rijkdom. Dan zal het ook in de preek over Jacobus 2 over gaan. Psalm 52, vers 5. Zie, zal men zeggen, zie de dwaze die op zijn rijkdom stout, want wilde door zijn macht verbazen. En het zevende vers: mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52, vers 5 en 7. Gemeente, doen we nu met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we zingen in aansluiting erop uit Psalm 35 het 8e vers bij dartelen brasses aan de dis. Wie het huigen spotten eigen is, wie er lastertaal mijn snoot onteerde, was vreugd om het onheil dat mij deerde. Psalm 35 het 8e vers. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Openen vanmiddag Gods heilige en onfeilbare woord in twee Bijbelboeken. Allereerst Jacobus 2, vers 1 tot en met 13. Vers 1 tot en met 7 hopen we vanmiddag te overdenken. En daarna 1 Petrus 4, vers 12 tot en met vers 19. Jacobus 2, vers 1 tot en met vers 13 is onze eerste schriftlezing. En er komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons, Jacobus 2. Mijn broeders, hebt niet het geloof van onze Heere Jezus Christus, de Heere der Heerlijkheid, met aannemingen des persoons. Want zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan de vinger, in een sierlijke kleding. En er kwam ook een arm man in met een slechte kleding. En gij zoudt aanzien degene die de sierlijke kleding draagt, en tot hem zeggen, zit gij hier op een eerlijke plaats? En zoudt zeggen tot de armen, sta gij daar of zit hier onder mijn voetbank? Hebt gij dan niet in uzelf een onderscheid gemaakt? En zijt rechters geworden van kwade overleggingen. Hoort, mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen van deze wereld om rijk te zijn in het geloof? Een erfgename van het koninkrijk, terwijl hij belooft degene die hem liefhebben? Maar gij hebt de armen oneer aangedaan. Overweldigen u niet de rijken en trekken zij u niet tot de rechterstoelen? Lasteren zij niet de goede naam die over u aangeroepen is? Indien gij dan de koninklijke wet volbrengt naar de schrift, gij zult uw naaste liefhebben als uzelve, zo doet gij wel. Maar indien gij de persoon aanneemt, zo doet gij zonde, wordt van de wet bestraft als overtreders. Want wie de gehele wet zal houden en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle. Want wie gezegd heeft, gij zult geen overspel doen, die heeft ook gezegd, gij zult niet doden. Indien gij nu geen overspel zult doen, maar zult doden, zo zijt gij een overtreder van de wet geworden. Spreekt alzo en doet alzo, als die door de wet der vrijheid zult geoordeeld worden. Wat een onbarmhartig oordeel zal gaan over degene die geen barmhartigheid gedaan heeft, en de barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Onze tweede schriftlezing, het volgende Bijbelboek, 1 Petrus 4, vers 12 tot en met 19. 1 Petrus 4, vers 12. Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, omdat gij ook in de openbaring van zijn heerlijkheid u mocht verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Doch dat niemand van u lijde als een doodslager of dief of kwaaddoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis van God. En indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze, een zondaar, verschijnen? Zou dan ook die lijden naar de wil van God, dat zij hun zielen hem als de getrouwe schepper bevelen met weldoen. Tot zover onze schriftlezingen. In de voorbeden gedenken we de echtparen die geen kinderen hebben gekregen. We bidden voor de ouderen vandaag en we bidden voor de Bogermanschool die moet sluiten. We bidden ook samen om de opening van het woord en de leiding van Gods Heilige Geest over ons samen zijn. Heer, op deze warme zomermiddag mogen wij weer samen komen. Terwijl de zon schijnt, zien wij dat ook de zon tweeërlei uitwerking heeft. Boter smelt, klei wordt hard. Geef dat wij zacht mogen worden van binnen, dat zo de zon der gerechtigheid onze harten mag doen smelten voor uw heerlijkheid, voor uw genade. Dat ons hart niet steeds harder en kouder zal worden, maar dat wij mogen bemerken dat de zon der gerechtigheid zijn kracht doet in onze levens. Dat het zaad van het woord, dat ook vanmiddag weer gezaaid en gestrooid mag worden, mag leiden tot vrucht. Paulus heeft het zelf gezegd dat hij een medearbeider van God is. En zo is hij ook gezonden in de naam van Christus om mensen te brengen tot geloof door welke gij geloofd hebt. Zo mag hij dat toch ook zeggen in de Korinthebrief. En dat zijn grote woorden, maar het is wel de werkelijkheid. U gebruikt mensen om mensen tot Christus te leiden. We zien het zo prachtig naar voren komen in die geschiedenis van Filippus en de kamerling. Een engel sprak tot Filippus dat hij moest afdalen op die weg naar Gaza. Een engel kan veel beter vertolken als die hemelse boodschapper wie Christus is. En toch, dat is niet de weg waardoor u zondaren trekt. U hebt Filippus, die evangelist, daarvoor gebruikt. En zo kwam hij die moorman tegen. En die las uit die boekrol van Jesaja Hij begreep het niet. En dan staat er zo prachtig omschreven dat Filippus verkondigde hem Jezus. Jezus voor hem, heel persoonlijk. Dat is prediken, heren. Christus verkondigen, aan het hart leggen. Opdat wij het evangelie van God niet ongehoorzaam zijn. Het evangelie kracht God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Toen hij zo de boodschap van de schrift uitgelegd kreeg en het water zag, toen brandde daar dat verlangen in zijn hart. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? En hij sprak zijn geloofsbelijdenis uit, zo eenvoudig. Maar in zijn kern omvat het alles. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Zo werd hij gedoopt en hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Heren, dat is ook waar het vanmiddag weer om mag gaan. Om dat leven uit Christus, uit dat evangelie, dat mensen in de vrijheid zet. De wet die ons veroordeelt, een tuchtmeester tot Christus en tegelijkertijd weer een leefregel der dankbaarheid. Zoals de catechismus dat ook zo prachtig laat zien, heren, geef dat we ook zo de schriften mogen verstaan in al zijn scherpte en dan ook in al zijn ruimte. Heer, u weet ook hoe we zijn opgekomen, of er ook dat verlangen is in ons hart om opnieuw uw stem te mogen horen. Dat we niet te veel hinder zullen hebben van de warmte, maar dat wij ons mogen buigen voor uw woord. En samen zo eerbiedig mogen luisteren wat de Geest tot de gemeente zegt. We bidden voor degenen, ook uit ons midden, die getrouwd zijn en geen kinderen hebben gekregen. Heren, dat is een smartelijke weg. Terwijl ze geknield lagen, is daar wel om gebeden. Of de kinderen die het u belieft hun te geven, godzalig opgevoed mogen worden. Als u de baarmoeder sluit, heren, dan is dat ook een weg die zo zwaar kan zijn. Wilt u deze echtparen gedenken? Geef dat zij net als Paulus ook geestelijke kinderen mogen ontvangen. Misschien wel kinderen uit de eigen gemeente, om ook voor hen een handwijzer en een wegwijzer te mogen zijn naar Christus toe. Heren, zoveel pijn en verdriet als gezien wordt dat vrienden, familieleden wel kinderen krijgen, kleinkinderen krijgen. En daar altijd die vraag zal zijn, wie moet er voor ons zorgen als een van ons overblijft? Heren, wilt u ook deze mensen gedenken in de weg die u met hen gaat? In die zin wendt het nooit. Geef dat zij toch ook verder mogen zien op Christus en dat hem hun troost mogen putten. Ik bid ook voor de ouderen van dagen, Heer, als daar de tabernakel van het lichaam meer en meer gebroken wordt, dat toch in het hart mag leven. Wij hebben een gebouw, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Als we sterk zijn, 70 jaar, zo zeer sterk zijn, 80 jaar, uitnemendste is moeite en verdriet. We vliegen daarheen, heren. Want dan grijp het als we het ook zien, soms in de eigen familiekring, hoe mensen steeds meer zaken vergeten. Ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie. Aangrijpend om te zien wat toch de mens is. Broos, vergankelijk. Terugkeren naar het verleden als een kind worden. We bidden ook voor de mantelzorgers die deze mensen met liefde verplegen. Om hen heen staan. Heren, dat is een zware weg. Dat ook deze mensen gedenken. Als ze door ons soms vergeten worden, heren, wilt u ze niet vergeten. Dat de psalmversjes die als kind al geleerd mochten worden dan weer en boven mogen komen. Als we met zulke mensen te maken hebben, dat ook veel zullen zingen. Eenvoudige versjes. Heren, geef dat het ook zo voor onszelf helder mag zijn. Dat wij u tot ons deel hebben. Maar er was gezegd dat de genadetijd eerder voorbij is dan de levenstijd. Als we onbereikbaar worden voor het woord, heren, dan bidden we, geef dat we des te meer onze dagen zullen tellen. En u zullen zoeken als wij gezond zijn. Gedenk aan uw schepper in dagen uw jongeringschap. Dat ook zo de jongeren uit ons midden aangespoord mogen worden om hun beste krachten aan u te geven. U kent ook de kinderen die op de Bogemansschool zitten. Nog 2 weken, heren, en dan zal de school ook gesloten worden. Aangrijpende ontwikkeling als vanwege het afnemende leerlingaantal de overheid dwingt om de school te sluiten. En bidden voor de directeur, voor de leerkrachten die daar hun beste krachten aan hebben gegeven, voor de kinderen, de ouders. Als daar ook keuzes moeten worden gemaakt om kinderen naar een andere school te sturen, Heere, laat ons iets zien van de aangrijpende werkelijkheid waar we in Nederland middenin staan, dat uw woord steeds meer en meer verdwijnt naar de rand van de samenleving. Is dat ook niet wat gezegd wordt in de Petrusbrief, dat het oordeel begint van het huis van God? Hebben wij wel genoeg getuigd? Zijn wij al de stad op de berg? Verspreiden wij het licht van Jezus Christus op de plaats waar u ons gesteld hebt? Heren, geef dat ook zo de overgang naar de zomervakantie voor de kinderen goed mag verlopen. Nieuwe mensen, nieuwe omgeving. Geef dat toch ook dit alles in uw handen gelegd mag worden. We bidden zo ook om een goede dienst, Heren. We zo ons helpen nabij een goed zijn. Dat de bediening der verzoening in mag plaatsvinden, zoals die elke zondag mag plaatsvinden. Ook in het pastorale werk, gedenk de broeders van de kerkenraad. Geef dat ze met vreugde de gemeenteleden ook mogen bezoeken. Mogen vragen naar de betekenis van het woord. En ook zo onderwijs mogen geven. Heren, midden in de verdeeldheid is toch één plaats waar wij elkaar kunnen herkennen. En dat is dat kruis van Christus. En zoals gezegd, dat bij dat kruis alle mensen gelijk zijn. Daar zijn geen verdiepingen onder. Wie aan de voet van het kruis mag knielen, die wil ook voor elkaar en voor de ander buigen. Heren, dat we ook zo op hem mogen zien. Christus de gekruisigde. Dat we ook zo vanmiddag grote dingen van u mogen verwachten. Omdat u een heerlijk en een machtig God bent. Heren, help ons zo. Spreken en luisteren. Dat de warmte ons niet al te zeer zal hinderen. Maar dat we ongestoord mogen luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Wij vragen u dit niet omdat wij dat verdienen, maar enkel uit genade. Om Christus wil. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 72, versen 2 en 7. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen, het heil hun toegezegd. Het ellendig volk wordt aan het lijden door zijn arm gerukt. Hij zal nooddruftigen bevrijden, verbrijzelen wie verdrukt. In het zevende vers, nooddruftigen zal hij verschonen aan armen uit gena. Psalm 72, vers 2 en 7. De dienst der offerand is als volgt. De collecte is voor de Stichting Hulp Vervolgde Christenen. De tweede collecte is voor de kerk. De collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen. Zingen we Psalm 72, vers 2 en 7. Mag ik discrimineren? Mag de ene persoon voortrekken boven de ander? Kinderen, zou je het eerlijk vinden als papa of mama jouw broertje of jouw zusje liever zou vinden dan jezelf? Nee, natuurlijk niet. Dat is gemeen. Stel je voor dat jouw broertje of zusje altijd mooie cadeaus krijgt. Lego. En jij niet. Dat voelt heel erg oneerlijk. En artikel 1 van onze Nederlandse grondwet, die zegt dat ook. Wij mogen niet discrimineren op grond van godsdienst, op grond van levensovertuiging of politieke voorkeur of ras of geslacht. Dat is verboden. Discriminatie is in Nederland bij wet verboden. Als dat dus al in de samenleving het geval is, hoeveel te meer de kerk. Hier in de christelijke gemeente mag niet gediscrimineerd worden. En dat is de boodschap waar Jacobus 2 ons vanmiddag bij bepaalt. Ik zei het al, ik wil met u de versen 1 tot en met 7 overdenken. Laten we die versen nog samen lezen. Jacobus 2 vers 1 tot en met 7. Jacobus schrijft: mijn broeders, heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus, de Heere der Heerlijkheid, met aanneming des persoons. Want zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan de vinger, in een sierlijke kleding. Er kwam ook een arm man in met een slechte kleding. En gij zoudt aanzien degene die de sierlijke kleding draagt en tot hem zeggen: zit gij hier op een eerlijke plaats? En zoudt zeggen tot de armen: sta gij daar of zit hier onder mijn voetbank? Hebt gij dan niet in uzelf een onderscheid gemaakt? En zijt rechters geworden van kwade overleggingen? Hoort, mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen van deze wereld om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het koninkrijk, terwijl hij belooft degene die hem liefhebben? Maar gij hebt de armen oneer aangedaan. Overweldigen u niet de rijken en trekken zij u niet tot de rechterstoelen? Lasteren zij niet de goede naam die over u aangeroepen is? Tot zover onze tekstverzen. We zullen samen na gaan denken over verboden te discrimineren. Verboden te discrimineren. Drie gedachten. Een voorbeeld van versiering. Vers 1 tot en met 4. Is dan de gedachte. Het gaat over iemand die in een sierlijke kleding naar binnen komt. En daar een voorkeursbehandeling krijgt. Een voorbeeld van versiering. Onze tweede gedachte. Vers 5. Een voorbeeld van verkiezing. Hoort, mijn geliefde broeders. Heeft God niet uitverkoren de armen van deze wereld om rijk te zijn in het geloof? Onze laatste gedachte, een voorbeeld van verdrukking. Die armen worden onderdrukt. En de rijken die overweldigen die armen en onderdrukken hen. Verboden te discrimineren. Onze eerste gedachte, een voorbeeld van versiering. Onze tweede gedachte, een voorbeeld van verkiezing. En onze laatste gedachte, een voorbeeld van verdrukking. Als Jacobus in hoofdstuk 2 gaat schrijven, dan maakt hij in vers 1 meteen duidelijk wat zijn kernboodschap is. Vers 1 is de kern en die gaat hij daarna met een voorbeeld toelichten. Wat zegt hij? Mijn broeders, heb niet het geloof van onze Heere Jezus Christus, de Heere der Heerlijkheid, met aannemingen des persoons. Hij zegt, dat kan toch niet zo zijn, gemeente, dat als je beleidt te geloven in de Heere Jezus Christus, de Heere der Heerlijkheid, ook onderscheid maakt tussen mensen. Dat kan niet. Een waar geloof in Jezus Christus, dat kan niet samengaan met discriminatie. Geen discriminatie in de kerk van Christus. Het is prachtig zoals Jacobus, zijn oudste broer, Heer Jezus was zijn broer, hoe hij die omschrijft, de Heere der Heerlijkheid. Daarin klinkt de goddelijkheid van Jezus Christus door. Hebreeën 1 zegt ook dat de Heer Jezus genoemd wordt het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En Johannes 1, dat zegt van de Heer Jezus, het woord is vlees geworden, mens geworden. En wij, zijn eigen broer, Jacobus, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En Jacobus zegt, als je nou in Jezus Christus, mijn oudste broeder, mag geloven, kan dat dus niet samengaan met discrimineren. Wat bedoelt Jacobus nou met die laatste woorden? Met aannemingen des persoons. Daar zit een prachtig Oosters gebruik achter. Stel je bent armoedig en je ontmoet een rijke, een machtige man. Wat gebeurde er dan in het verleden? Nou, dan boog je zo voor die rijke man. En dan hield je je ogen zo neergeslagen, totdat die rijke man naar je toe kwam en dan lichtte hij even je hoofd op, zo onder je kin, en dan kon je elkaar weer in de ogen kijken. Dan heeft die rijke jouw aangezicht aangenomen. Dat is het beeld dat achter die paar woorden zit. Jacob heeft dat mogen ervaren bij zijn broer Esau, die machtige Esau, die rijke Esau. In Priel hebben ze elkaar weer ontmoeten en dan mag Jacob het zeggen, daarom dat ik uw aangezicht gezien heb, als had ik Gods aangezicht gezien. En gij hebt welgevallen aan mij genomen. Dat is de letterlijke betekenis, de ander aanvaarden. Maar als Jacobus dat hier zo zegt, met aannemingen, komt dus blijkbaar vaker voor, meervoud, aannemingen des persoons, dan zit daar toch nog de gedachte achter, iemand voortrekken, iemand begunstigen ten koste van een ander, discrimineren. En de kinderen weten wellicht het voorbeeld van die profeet Nathan. Die ging naar David toe. David die had gezondigd met Bathseba. En dan gaat Nathan naar David toe en dan gaat hij een verhaal vertellen. Er was een keer een arme man, zegt Nathan, en die had 1 schaap. Een rijke man had heel veel schapen. En dan komt er een bezoeker bij die rijke man en dan zegt die rijke man, pak dat schaapje maar van die arme man af en dan gaan we dat wel slachten en opeten. En als David dat verhaal hoort, dan wordt hij zo boos. En dan zegt hij, die rijke man die moet gedood worden. En dan wijst Nathan zo aan, gij zijt die man. Levensecht voorbeeld heeft Nathan zo gebruikt om David klem te zetten. Nou, dat doet Jacobus hier ook. En hij gaat een levensecht voorbeeld voor ogen schilderen, net zo scherp, net zo eerlijk. Hij zegt, vers 2, want zo in uw vergadering kwam een man, met een gouden ring aan de vinger, in een sierlijke kleding. Er kwam ook een arm man in met een slechte kleding. En gij zat aanzien, degene die de sierlijke kleding draagt, en tot hem zeggen, zit gij hier op een eervolle plaats? En zou zeggen tot de armen, sta gij daar? Of zit hier onder mijn voetbank? Hebt gij dan niet in uzelf een onderscheid gemaakt en zijt rechters geworden van kwade overleggingen? Je ziet zo voor je ogen gebeuren. In de vergadering, letterlijk synagoge, waar de christenen op zondag bij elkaar komen, komt er een rijke man aanlopen. Helemaal versierd, prachtige kleren. Misschien wel aan elke vinger, gouden ring, letterlijk staat er goud gevingerd. En dan komt daar zo die man van achter de kerk in lopen, in zijn zwierige, dure kleding. En die wordt daar met alle egaars behandeld. Welkom. Misschien dat de koster van de kerk hem zo naar voren brengt en die zegt van, gaat u hier maar zitten. En de mooie banken, de rijk versierde banken. Zit gij hier, vers 3, op een eervolle plaats. Meneer, hier mag u zitten. Die plek is voor u gereserveerd. Wat zouden wij doen als bijvoorbeeld de directeur van Shell Nederland, meneer Benschop, vanmiddag dus naar de kerk zou komen? Of misschien wel de burgemeester van Rotterdam, Abu Taleb. Als nou zo'n directeur hè, van Shell Nederland hiervoor zou komen rijden met een Maybach, zo'n superdure auto van 700.000 euro. En dan uitstapt in zijn luxe kleding. Misschien wel zo'n horloge, polsband horloge. Echte Rolex van 15.000 euro of zo. Ik denk dat de koster hem wel de beste plek zou geven. Misschien wel naast de ouderling van dienst. We zouden er allemaal best wel trots op zijn als vanmiddag de burgemeester binnen zou komen. Mensen met geld en met aanzien en met macht. En die moet je toch anders behandelen dan andere mensen. Misschien dat dan morgen wel meer over die burgemeester of over die rijke man gepraat wordt dan over de preek. Zo ging het ook vroeger in die eeuwenoude kerken. Wat zie je daar? De rijke mensen die krijgen de beste plaatsen. Zo'n plaatsje kun je huren, kopen. Als je maar betaalt, krijg je bijna alles voor elkaar. Laat de andere mensen maar wachten op het lampje. Rijken mogen meteen gaan zitten. Zo gaat Jacobus dat voorbeeld steeds verder uitdiepen. Stel, zegt hij, er komt ook een arme man in die synagoge naar voren toe. Die eredienst naar binnen. Een man met slechte kleding. Zo zegt vers 2. Een zwerver. Afgetrapte gimpen. Een vale spijkerbroek, grote scheur erin. Stoppelbaard van een week. Ongekamde haren, vette haren. Je ziet die man. Dat is echt een zwerver. Vieze, oude, stinkende jas. Hij stinkt naar de drugs. Hoe zou nou die man behandeld worden? En vers 3 zegt het. Zou het zeggen tot de armen. Sta hij daar? Of zit hier onder mijn voetbank? Nou, die rijke krijgt een eervolle plaats. En die arme man helemaal achterin. Jacobus zegt het eerlijk. Dat is discriminatie. In de kerk. Dat mag niet. Geloof in de Heer Jezus en discriminatie in de kerk, dat kan, dat mag niet samengaan. Hij zegt, je moet niet letten op iemands buitenkant. Je moet kijken naar de binnenkant. Je ziet helemaal niet aan de buitenkant hoe die man zo rijk is kunnen worden. Je ziet niet aan de buitenkant hoe het komt dat die man zo arm is geworden. Het kan heel goed zijn, jongelui, dat die rijke man er echt helemaal niets voor heeft gedaan. Geërfd. Misschien heeft hij ook wel op een hele oneerlijke manier zijn geld met elkaar verkregen. Zwarte handel. Nee, zegt hij, Jacobus, je mag niet bezwijken voor rijke mensen omdat ze eenmaal rijk zijn. En toch doet de kerk er ook al eeuwenlang aan mee. De blanken, Zuid-Afrika, hebben het goed. De zwarte, die worden onderdrukt. Rijke boeren, we hoeven nog niet eens zo lang terug te gaan in de tijd. Rijke boeren, die hebben het goed, die hebben het voor te zeggen. En de kerk, de notabelen en de arbeiders, die worden uitgeknepen. Wij, reformatorische kerkgangers, wij hebben het goed. De zwervers van de straat, die horen niet bij ons. Laat de zwervers maar naar het leger des heils gaan. Laat de andere mensen zich maar bekommeren om het uitschot van de samenleving. We beseffen niet half hoe hoog de drempel is voor een buitenstaander om onze kerken binnen te stappen. Een vreemdeling, echt een vreemdeling, die durft niet zomaar hier naar binnen te komen. Dat voelt hij. Ben ik hier wel welkom? Ik heb ooit een keer iemand gesproken in een heel behoudend dorp. Was hij gaan wonen. Hij zegt, ik durfde niet daar naar de kerk te gaan. Hij was gewoon bang. Hij wachtte totdat het open monumentendag was. En toen ging de kerk open. En toen durfde hij naar binnen te gaan. Een praatje te maken met de koster. En zo kwam hij over de drempel. Soms stralen wij dat ook uit. U hoort hier niet. Want u bent anders. Ga maar weg. Dat voelen mensen. Het is een keer gebeurd dat een dominee in een gemeente kwam, bijvoorbeeld dat ik tegenkwam. En de gemeente, dat was een hele luie gemeente. Wat deed die dominee? Die ging naar de plaatselijke verenigingen, naar de cafés. En hij zocht daar de arme mensen van het dorp op. Hij wilde hen de evangelie van Jezus Christus meegeven. En de leden van de kerk, die zagen dat wat een dominee deed. En ze zeiden tegen de dominee: dominee, of u stopt daarmee, of u kunt vertrekken. U bent niet langer onze dominee. U mag niet langer naar die mensen toe. Want anders komen die mensen bij ons in de kerk. Dat willen we niet. En de dominee is weggegaan. Die gemeente die kon het niet verdragen dat die dominee zich bezig hield met het uitschot van de samenleving. Nou, zo geeft Jacobus een voorbeeld. Rijke, arme. En in vers 4 dan trekt hij de conclusie. Nou, die ligt er niet om. Hij zegt: hebt gij dan niet in uzelf een onderscheid gemaakt en zijt rechters geworden van kwade overleggingen? Als je zo met mensen omgaat, dan ben je rechter. Dan doe je zelf mee aan discriminatie. Dan flitst het door je hoofd, als je die twee verschillende mensen zo de kerk ziet binnenstappen, laat die rijke maar een mooi plekje geven en laat die arme maar achteraan staan. Waarom zijn we daartoe geneigd? Ja, wij denken, laat die rijke maar behandelen, misschien heb ik er zelf nog een keer baat bij. Want je lijkt toch veel liever op die rijke man dan dat je wil lijken op die arme bedelaar. Nou, zulke kwade overleggingen, ik heb er straks misschien wel profijt van, die gaan heel snel door je hoofd. Maar dan zegt Jacobus, dan ben je een rechter geworden. Bewust, misschien wel onbewust, dan doe je mee aan discriminatie. Dan doe je mee aan dat instand houden van die rassenverschillen. Ook in de kerk. Wat gaat er dan eigenlijk fout? Als we nou zo met elkaar zouden omgaan, dan gaan eigenlijk twee dingen fout. In de eerste plaats, wij vergeten dan dat in de christelijke kerk alle verschillen tussen mensen wegvallen. Of je nou rijk bent of arm, dat telt in de kerk niet mee. Of je nou bankdirecteur bent, of een eenvoudige arbeider, telt niet mee. In de ogen van God zijn wij allemaal aan elkaar gelijk. We moeten allemaal van genade leven. Een rijke net zo goed als een arme. Het is heel mooi dat vroeger in de vroeg-christelijke kerk gebeurde het wel dat een slaaf die zat aan het avondmaal, heilige avondmaal, en dan zijn baas, zo'n rijke man, die gaf dan tijdens de bediening van het heilige avondmaal de beker en het brood aan die arme slaaf. Die rijke diende de slaaf. Zo zou het moeten zijn in de christelijke gemeente. Tussen blanke en zwarte is in de ogen van God geen verschil. Galaten 3, vers 28, daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Geen slaaf, geen vrij man. Daarin is geen man en vrouw, want gij zijt allen één in Christus Jezus. Als je toch mensen gaat voortrekken, houd je geen rekening met dat gelijke in de ogen van God. Dan gaat een fout. En tweede, wat een fout gaat. Ja, wij denken dat we toch op grond van de buitenkant een ander mogen beoordelen. Wij denken dat wij de bevoegdheid hebben om toch heel snel die voor's en tegens te maken. Letterlijk staat er dan in het Grieks een dialoog. Dialoog. Je zet alles heel snel op een rijtje en je komt meteen tot de conclusie: laat die rijken naar me voortrekken, want dan kan ik misschien wel later mijn eigen doel nog een keer bereiken. De rijken voortrekken, de armen laten vallen. Nee, zegt Jacobus. Want wij denken, ja, die rijken, laat die mijn gunst stellen, die is nodig voor de kerk, hè. Die rijken, die kunnen wij niet missen om de kerk draaiende te houden. Laat ik hem maar een focusbehandeling geven. Nee, zegt Jacobus. Dan ben je een eigen rechter geworden. Dat mag niet. God keurt dat af. En dan maak Jacobus zo de gedachte, en dan komen we op onze tweede gedachte, dat God zo anders rekent, God zo anders verkiest. Een voorbeeld van verkiezing. Dat is vers 5. Hij laat in vers 5 zien hoe God namelijk werkt. Hoe God verkiest. Hoort mijn geliefde broeders. Heeft God niet uitverkoren de armen van deze wereld? Om rijk te zijn in het geloof. Een erfgename van het koninkrijk, hetwelk hij belooft aan hen die hem lief hebben. Hele indringende woorden. Bij mensen zegt Jacobus, wij maken de verkeerde conclusie. Als wij die rijke man heel respectvol behandelen en die arme man benadelen, dan rekenen wij anders dan wat God doet. Heeft God niet uitverkoren de armen van deze wereld? God verkiest het verachten. God verkiest het onedele. God rekent zo anders dan wij mensen rekenen. Denk maar terug hoe God zijn volk Israël heeft verkoren. Mozes zegt dat heel eerlijk in Deuteronomium 6. Want gij zijt een heilig volk, de Heere uw God heeft u de Heer uw God verkoren, dat gij hem tot een volk van het eigendom zoudt zijn, uit alle volken die op de aardbodem zijn. Mozes zegt dat heel eerlijk. De Heer heeft ons volk niet verkoren omdat wij zo'n groot volk waren, of omdat wij zo'n sterk volk waren. Waarom heeft God Israël verkoren? Omdat hij ons lief had. Liefde. Gods ontfermende liefde. Dat is de bron van de verkiezing. Eeuwige liefde. Als je zo de schrift doorleest, dan zie je altijd die lijnen van de verkiezing zo verrassend lopen. Denk maar aan Saul, eerste koning. Uit welke stam kwam die? Uit de kleinste stam, Benjamin. Een verachte stam. Samuel zegt dat Saul is door God verkoren. Uit de stam van Benjamin. God haalt iemand naar voren die wij nooit zouden verkiezen. God heeft de armen van deze wereld verkoren. Om rijk te zijn in het geloof. Jacobus zegt, dat zijn nou de erfgenamen van het koninkrijk. Die arme mensen die eruit liggen in deze wereld, die niet meetellen. Dat zijn de mensen die op weg zijn naar het eeuwige koninkrijk. Erfgenamen. Mag u nou die God ook lief hebben? Mijn erfgenaam. Als u die God, die Heere der Heerlijkheid, Jezus Christus, door het geloof mag lief hebben, dan ben je in de ogen van de wereld arm, minder bedeeld. Dan zegt God, je bent rijk. Je bent rijk. Schatrijk. Zo mooi Jacobus die sluit met deze woorden aan bij de zaligspreking van zijn broer. Dat zegt de Heer Jezus, Lucas 6, zalig zijt gij, armen. Want uwer is het koninkrijk van God. Staat er naadloos op aan. Misschien denkt u, zou God dan de arme mensen verkiezen? Moet je het in financieel opzicht slecht hebben? Moet je arm zijn? En heb je dan meer kans dat je in het koninkrijk van God komt? Nee. Dat is niet waar. God verkiest niet die armen omdat ze arm zijn. En God die gaat de rijken niet voorbij omdat ze rijk zijn. Maar God die verkiest die armen omdat zij in hun armoede God, Christus, overhouden. Bedelaars, zwervers, pelgrims, die zeggen, het is niet te vinden in deze wereld. Als je naar God over mag houden, in Christus, dan zegt de Heer, dan ben je een erfgenaam. Dan ben je op weg naar de erfenis. Op hen slaat God zijn oog, die nederig voor hem knielen. Moet maar op letten. Hoe gaat dat met die rijken? Ja, die denken, ik kan wel zonder God. Ik red mij wel zonder God. Jongelui, jullie kennen ook wel die geschiedenis van die rijke jongeling. Hij gaat dan naar de Heer Jezus toe. En de Heer Jezus zegt, je moet alles weggeven en dan mij volgen. En dan ziet de Heer Jezus hoe droevig die man wordt, die rijke jongeling. En zegt de Heer, hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben, die veel geld hebben, ingaan in het koninkrijk van God. Het is licht, het is makkelijker dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk van God. Wij beseffen dat veel te weinig rijkdom heeft een heel groot gevaar in zich. Die rijk willen worden, die vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Ga je verloren. Als je toegeeft aan die geldgierigheid, die wortel van alle kwaad, word je zo meegezogen, meegesleurd naar de ondergang. Betekent dan dat een rijke niet uitverkoren kan zijn? Dat zeg ik niet. Als je rijk bent, hoef je niet alles weg te geven om uitverkoren te worden. Nee, er zijn genoeg voorbeelden in de Bijbel dat ook rijken door God zijn uitverkoren. Denk maar aan Abraham. Een schat, een schatrijk. Abraham, hij wordt de vader van alle gelovigen genoemd. Of denk maar aan Martha en Maria en Lazarus. Twee zussen, één broer, die woonden in een heel groot huis. Hoe weet ik dat? Ze konden zo de Heer Jezus en zijn 12 discipelen ontvangen en laten overnachten. Zo rijk waren ze. 13 gasten zomaar erbij. En de kinderen weten ook wel dat Job schat en schatrijk was. Hij diende God. In die zin staat rijkdom weer los van Gods verkiezing. Trouwens, in het Oude Testament wordt vaak ons voor ogen geschilderd dat rijkdom is een zegen van God. Als u rijk bent, hoeft u zich niet verworpen te voelen. Maar welke mensen zoeken nou werkelijk hun heil bij de Heere? De armen. De zachtmoedigen. De neergebogenen. Psalm 72. Hij zal de nooddruftige redden die daar roept. Het schade de ellendige die geen helper heeft. Ze helemaal alleen staat. Hij zal de armen en de nooddruftigen verschonen en de zielen van die nooddruftigen verlossen. God verkiest nou die mensen die in hun armoede, ook in hun geestelijke armoede, bij Christus mogen schuilen. Rijken worden ledig weggezonden. Gods verkiezing, dat is naar de bron van die eeuwige liefde. En die stroomt in Christus tot ons. En Jezus zegt dat ook tegen zijn discipelen. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen. En dat u vrucht blijven. Wij kiezen niet voor God. God die kiest voor ons. Efezebrieven. Voor de grondlegging der wereld. Voordat wij nog maar bestonden, heeft God ons uitverkoren. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, in Christus. Voor de grondlegging der wereld. En dat zie je opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde. Even een voorbeeld van Spurgeon. Hij heeft ooit gezegd, het is volkomen duidelijk dat God mij heeft uitgekozen. Ik zou nooit hem hebben uitgekozen. Hij zegt, God heeft mij uitgekozen. Ik zou God nooit gekozen hebben. En dan zegt Spurgeon erachteraan, het is zo duidelijk dat hij mij heeft uitgekozen voordat ik geboren werd. Hij zegt, ik weet zeker dat hij mij daarna niet meer uitgekozen zou hebben. Dat is eerlijk. God verkiest mij. Niet omdat ik zo goed ben. Of omdat ik zo netjes leef. God kiest mij niet omdat ik geschikt zou zijn voor dat koninkrijk der hemelen, omdat ik een geschikte erfgenaam zou zijn. Nee, God verkiest dat enkel genade. God verkiest naar die armen. Heeft God niet uitverkoren de armen van deze wereld om rijk te zijn in het geloof? Dus ook die verkiezing gaat aan het geloof vooraf om rijk te mogen zijn in het geloof. God verkiest van de eeuwigheid. En in de tijd worden wij geroepen. Om nou in het geloof die roeping te mogen beantwoorden. Geloof, dat is een vrucht van de verkiezing. Vrucht van de roeping. En dan maakt Christus ons hart gewillig om hem te volgen. Hem te dienen. Mag u hem verkiezen tot het leven. Korinthebrief, want gij ziet uw roeping. Broeders, dat niet vele wijzen zijn naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren. Opdat hij naar de wijzen beschamen zou. Het zwakke der wereld heeft God uitverkoren. Opdat hij het sterke zou beschamen. Het onedele der wereld, waar wij laagdunkend op neerkijken, heeft God uitverkoren. Hetgeen niets is. Hetgeen niets is. Opdat hij hetgeen dat iets is, te niet zou maken. Waarom? Opdat geen vlees zou roemen voor hem. We kunnen onszelf niet geschikt maken. We kunnen niet zeggen, kijk eens Heer hoe goed ik ben. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Misschien leveren in uw hart ook wel allemaal vragen over verkiezing en over verwerping. Er was eens een keer iemand die had er heel veel moeite mee. Die ging naar de dominee toe. En zei het eerlijk, dominee, ik begrijp het echt niet. Ik vind het zo moeilijk wat er staat in Romeinen 9. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Hoe kan dat, dominee? Een dominee die vroeg, vertel eens, waar zit nou de moeite dan in? En die man zei, ja, in dat tweede deel natuurlijk. Hoe kan God nou Esau haten? Dat is toch oneerlijk van God. Daar kon Esau toch ook niets aan doen? Weet u wat die dominee zei? Ik heb altijd gemoeite gehad met dat eerste deel. Jacob heb ik lief gehad. Ik begrijp niet, zei die dominee, dat God die sluwe, die oneerlijke schurk, want dat was Jacob, dat hij die kon liefhebben. Dat begrijp ik niet. Dat is nou het wonder van de verkiezing. God verkiest die armen die geen geld hebben. God verkiest schurken. Overspelige David, heel zijn leven, één groot getuigenis tegen hem. God verkiest Petrus, die nota bene zijn meester verloochent. Begrijpt u het? Ik niet. God verkiest die mensen die arm zijn. En dan zijn ze rijk in het geloof. Ze zou God in Christus gevonden mag hebben. Tot vergeving der zonde. Bij een erfgenaam van het koninkrijk. In hem. In welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen van degene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. In Gods verkiezing komen rijken en armen samen. Dan laat Jacobus zien wat die rijken, die niet verkoren zijn, vaak met die armen doen. Dat is onze derde gedachte. Een voorbeeld van verdrukking, vers 6 en 7. Die arme, die moet zo vaak lijden onder de macht en onder de knoet van die rijken. Vers 6 en 7. Gij hebt de armen oneer aangedaan. Dat is beschuldiging voor die rijken. Overweldigen u niet de rijken, trekken zij u niet voor de rechterstoelen, lasteren zij niet de goede naam die over u aangeroepen is. Die armen is een altijd de dupe. Die armen die moeten op drie manieren lijden, zegt Jacobus. Op drie verschillende manieren worden zij verdrukt, een voorbeeld van verdrukking. In de eerste plaats, zegt Jacobus, die rijken overweldigen de armen. Die rijken, die zetten die armen onder druk. Het Griekse woord laat zien, het gaat hier echt om een slavendienst. Een rijke kan het heel goed soms. Macht, geld, invloed aanwenden en die armen laten voelen, jij bent waardeloos. Je telt niet mee voor mij. Dat doet zo'n pijn van binnen bij zo'n armen. Dat kan de persoonlijkheid beschadigen. Sommige rijken zijn er heel goed in om dat aan armen te laten voelen. Jij telt niet mee, jij bent maar overbodig op deze wereld. En je bent nog goed genoeg om het meest vuile werk voor mij op te knappen. Dat is een duivelse manier van met die armen omgaan. Dat woordje overweldigen, daar komen we nog één keer tegen in de Bijbel, Handelingen 10. En dan staat er dat de Heer Jezus het land doorging, goeddoende. En hij genas allen die van de duivel overweldigd waren. Dat is datzelfde woord. Dus als je overweldigd wordt, dan zit je vast in de klauwen van de duivel, in de macht van de boze. En zo gaat die rijke als een duivel tegen die armen tekeer. Als een tiran. Ik ben rijk, ik ben machtig, jij telt niet mee. Denk maar aan een dictator. Zal het moest zijn, of als de dictator daar in Noord-Korea, zoals die met die arme mensen omgaat. Miljoenen christenen ervaren dat vandaag letterlijk aan de lijve. God heeft die christenen uitverkoren. De liefde tot Christus, die wordt in hun hart gevonden en dat wordt gevoeld en dat wordt gezien. Wat gebeurt er? Dan komen daar die duivelse machten openbaar en die rijken die overweldigen die arme christenen. Sociale onderdrukking, uitgestoten worden, niet mee mogen doen, aan de rand van de samenleving gezet worden. Als je zo het boek Handelingen leest, dan zie je dat wel 50 keer terugkomen. Geestelingen, stenigingen, in gevaar. Altijd worden daar die arme christenen onderdrukt. De rijken overweldigen de armen. Er staat nog iets bij, in de tweede plaats. Ze trekken die armen voor de rechterstoelen. Ze sleuren zo die arme mensen mee naar de rechtbank. Een rechtszaak beginnen. Denk maar aan de rijke Agab en die arme Nabot. Voor een rijk is dat geen enkel probleem. Geld zat, kun je zo de rechter omkopen in van andere landen. Ik moest nog even denken bij de voorbereiding aan de laatste dag van Friedestime. Najaar wordt er altijd een dag gehouden in Barneveld. En daar vertelden ze vorige keer van een zekere Togar. Togar. Dat is een arme christ uit Oezbekistan. Die man is nu 30 jaar oud. Wat hebben ze in 2010, drie jaar geleden gedaan? Expres in het huis van deze Togar drugs gestopt. De politie heeft dat gedaan. Als christen. En daarna komt de politie terug, inval in zijn woning, drugsbezit verboden, mee naar de rechter. Wat zegt de rechter? 10 jaar gevangenisstraf. 10 jaar gevangenisstraf. 10 jaar keihard werken in een strafkamp. Onschuldig. Voor de rechter gesleept. En zo is hij door de rijken overweldigd. Dat is iets van alle eeuwen. Profeet Amos, die schreeuwde het uit tegen het onrecht, wat in zijn tijd ook al plaatsvond. Arme mensen worden zoveel geld verkocht. Amos 2, alzo zegt de Heer, om 3 overtredingen van Israël en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat zij de rechtvaardigen voor geld verkopen en de nooddruftigen om een paar schoenen. Zo makkelijk ging in de tijd van Amos die rijke mensen al met die arme mensen om. Gewoon verkopen. Gewoon verkopen. Dan heb je weer geld. En kun je een paar schoenen kopen. Een arme telt niet mee. Ze sleuren desnoods je zoon naar de rechtbank. En hoe worden ze nou nog meer verdrukt? Derde voorbeeld van verdrukking, dat is vers 7. Zij lasteren de goede naam. Die over hen uitgeroepen is en aangeroepen wordt. Die arme, die christen, die is in de naam van Christus gedoopt. Dus de naam van Christus over hem uitgeroepen en aangeroepen. Ze zo als een arme met eer de naam van Christus mag dragen, word je wel gelasterd. Dat is ook het bijzondere van de kerkdienst. Aan het einde van de dienst dan wordt over ons de naam van Christus uitgeroepen in de zegen. Als de zegen meegegeven wordt, dan ontvangt u de naam van God. Die wordt over ons aangeroepen. Word je soms omgelasterd? Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen. En liegende alle kwaad tegen u spreken. Om mijnentwil, heeft de Heer Jezus gezegd. Verblijdt u, verheugt u. Uw loon is groot in de hemel. Nou, dat is naar dat smaten om de naam van Christus. Wees zalig. Die rijken, die lasteren die naam van Christus. De Heere der Heerlijke. Waarom? Waarom doen rijke mensen dat nu? Ze kunnen niet verkroppen dat God in het evangelie die armen verkiest. Dat raakt een rijke in zijn trots. Hij kan zich niet voor laten staan op zijn rijkdom. Stel dat je 10 miljoen euro hebt. Je moet je dan identificeren met die Christus die arm geworden is. Dat valt niet mee. Moet ik rijken? Moet nou gaan lijken op die arm geworden Christus? Ja, ja. Maar rijken zegt dat wil ik niet. Een rijke kan het vaak niet verkroppen dat God nou die armen verkiest en dat hij de rijken voorbij gaat. Ze worden boos. Maar voel je dat evangelie van Christus, dat raakt je in je portemonnee. Als dat evangelie van Christus in je hart komt, dan wordt het in de portemonnee gevoeld. Denk maar even, jongelui, aan Demetrius. Die verkocht daar allemaal zilveren tempeltjes. En heel die handel die zakt in elkaar en raakte hem in zijn portemonnee. Dan wordt hij boos. En zo wordt Paulus voor de rechter gesleurd. Een rijke die heeft vaak liever zijn geld dan God. Ziet u? Het geld dat trek je naar het verderf. Draag nou uw hart maar open voor God. Hoe ligt dat bij u? Bij jou? Hoe ligt dat bij u? In de kerk geen discriminatie. Dat is de boodschap van Jacobus. We moeten allemaal leven uit de genade van Christus die rijk was en om ons arm is geworden. Dan mag je verwonderen over die verkiezende liefde van de Heere der Heerlijkheid. Als je hem door het geloof mag kennen, mijn erfgenaam. Als je hem nog niet kent, bent u straatarm. Ook al bent u in de ogen van deze wereld rijk, straatarm. Dan zegt Christus nog vandaag, vanmiddag, tegen u, tegen jou, kraat u. Ga van mij koopt, beproefd goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden. In Christus rijk, buiten Christus arm. Koop dan dit goud, dat u om niet wordt aangeboden. Amen. We gaan zingen over die rijken en die rechters, Psalm 69. Het vijfde vers. Ik heb mijn vlees met een zak bekleed, maar hoor mijn naam ten spot en spreekwoord maken. De rechters zelfs doen niet dan klappen, laken, bent snarenspel van dronkaards in mijn leed. Psalm 69 vers 5. Laten we samen bidden en danken. Heren, wat is er ook in de kerk, tot onze schande en schaamte ook vaak, verschillend met personen omgegaan. Wij denken vaak dat bepaalde mensen geschikter zijn en beter zijn in uw ogen dan anderen. Hoe gaan wij met onze medemens om? Kijken wij ook op hem neer? Of zijn wij het met uw woord eens? Dat God die armen, die verachten, misschien wel heeft uitverkoren om rijk te zijn in het geloof, een erfgenaam van het koninkrijk. Wij, reformatorische christenen, wij doen er op onze manier ook aan mee. Wij besteden dat werk maar uit aan andere organisaties, Leger des Heils, noem maar op. Ook hier in Rotterdam, Stichting Ontmoeting, die zich inzet. Heren, hebben oog voor deze mensen. Petrus heeft al gezegd, het oren begint ook van het huis van God. Hoe evangeliseren wij? Voelen mensen zich ook werkelijk welkom? Durven we hen ook uit te nodigen om mee te gaan naar de kerk? Of wordt er dan meteen ervaren, ja maar, dat kan toch niet voor mij? Heere, geef dat we een kerk mogen zijn die oog heeft voor heel de maatschappij. Dat u, die verachte, die onedele, ook opzoekt. In uw ogen zijn we toch allen gelijk? Iemand die rijk is of iemand die arm is, in de ogen van deze wereld heeft bij u toch niet iets voor of niet iets achter. We moeten allemaal van genade leven. En dat is naar de boodschap die Christus ons bekend komt maken. Hij was rijk. Schatrijk. De hemel was zijn erfenis. Hij is naar deze aarde gekomen als een verachte, als een vervloekte, als een uitgestotene. Werd hij hier behandeld. Dat is zo vernederend voor ons eigen ik. Maar dat is de weg waarin u uw eigen werk gaat verheerlijken. Geef dat we dan ook mogen roemen in uw verkiezing. Dat u juist schurken als een Jacob, als een overspelige David verkiest. Dat u hen doet naderen om uw woord te mogen horen en in uw woning mogen komen. Heren, dan is er hoop aan. Voor de ellendigste uit ons midden, voor de grootste zondaar. Geef dat ons zo mogen werpen in die armen van Christus. Omdat de vrucht van de verkiezing, het geloof en de liefde zichtbaar mogen worden. Als we dat mogen zien, mogen kennen, dan mogen we het ook weten, mogen het ook uitspreken. Uitverkoren in hem, voor de grondlegging der wereld. Dan wordt dat een eeuwig wonder. Geef dat ons zo ook mogen verwonderen over de wonderlijke wegen die u gaat. Heere, zegen zo dit woord. Dat we het mee mogen nemen in onze harten. Breng ons ook volgende week weer samen onder de klanken van uw eeuwig blijvend getuigenis. Met het zelf zegenen wat van u is, het menselijke, het gebrekkige, genadig verzoenen. Wij bidden het u in de vergeving van al onze zonden om Christus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 138, het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd. Aan hem gewijd van zere wegen. Psalm 138 vers 3. Gemeente, gaat dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus. De liefde Gods, des Vaders. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.